4 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het wetsvoorstel van het kabinet om mensen met een voltooid leven de mogelijkheid te geven om hun leven met medicijnen te beëindigen. De VVD en PvdA staan achter het plan van de minister Schipper en Van der Steur. Wilsbekwame mensen die niet ziek zijn en wel dood willen mogen straks met hulp van een speciale stervenshulpverlener een dodelijk middel innemen. Oppositiepartijen SP, CDA en ChristenUnie zijn tegen het voorstel. In Sydney zijn 2 jongens van 16 gearresteerd omdat ze een door IS geïnspireerde aanslag wilden plegen, volgens de politie. Ze hadden grote bajonetachtige messen en papieren met steunbetuigingen aan IS bij zich. De 2 werden al in de gaten gehouden. Een van de jongens is waarschijnlijk de zoon van een veroordeelde terrorist. In Colombia zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor vrede. Ze willen een nieuw vredesakkoord tussen de regering en guerrilla-beweging FARC. Het vorige vredesakkoord werd vorige week in een referendum afgewezen door een kleine meerderheid van de bevolking. 2 Amerikaanse vrouwen hebben zich bij de New York Times gemeld omdat ze aangerand zouden zijn door de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. De een vertelt dat hij haar 30 jaar geleden heeft aangerand in een vliegtuig. De ander zou ruim 10 jaar geleden onzedelijk betast zijn bij de lift. De verhalen hebben te maken met de video die vorige week uitlekte, waarin Trump beweert dat hij vrouwen gewoon in hun kruis kan grijpen. Trump zei in een reactie daarop dat het stoere jongenspraat was en dat hij het nooit echt zou doen. De krant lijkt nu dus het tegendeel te willen bewijzen. En dan nog het weer. Het is op de meeste plekken droog met 4 tot 6 graden. Overdag wordt het bewolkt, maar waarschijnlijk geen regen. Er staat een frisse oostenwind en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. Avro Tros.
De dagwacht. Tussen droom en daad. Met Misha Blok.
Goedemorgen, dit is Tussen Droom en Daad. Iedere donderdagochtend in oktober gaat het tussen 4 en 6 over die 2 onderwerpen waar echt iedereen over mee kan praten. Over de liefde en over seks. In de komende 2 uur hoor je de liefdeslessen van Maxime Hartman en Christine Hemmerrechts. Openhartige verhalen van mensen op straat. En zo klinken liefde en seks volgens DigiDex. Fijn dat je luistert. En je kunt meer dan alleen maar luisteren, want in dit eerste uur kun je jouw vragen stellen aan mijn gast met het gratis telefoonnummer 0800-1121. Want vandaag wil ik het met je hebben over spannende seks. De een droomt ervan, de ander moet er niet aan denken en sommigen hebben het in overvloed. En iemand die dat zeker heeft gehad is Frank de Bruin. Hij heeft jarenlang als gigolo gewerkt en schreef daarover in zijn column in de Viva, die je misschien wel eens gelezen hebt, onder het pseudoniem Gigolo Ramon. Tja, betaald krijgen om seks met vrouwen te hebben. Aanvankelijk klonk het als een jongensdroom voor hem, maar hij kwam erachter dat de realiteit heel anders was. En hoe hebben die ervaringen zijn huidige seksleven beïnvloed? Ik vraag het hem tussen 5 en 6. Maar mijn eerste gast hier in de studio is Jeanette Manders. Goedemorgen, Jeanette.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent op dit tijdstip. Nou, je bent psychosociaal hulpverlener bij een anders dan gebruikelijke seksualiteit.
Ja.
En wanneer vind jij seks anders dan gebruikelijk?
Als een ander dat vindt. Voornamelijk als een ander dat vindt. Het is over het algemeen de algemene mening. En als die daarvan afwijkt, vind ik niet gauw iets gek. En daarom heb ik me daar ook in gespecialiseerd.
Ja, want wat is gebruikelijke seks? Is dat wat jij op je website vanille seks noemt?
Ja, dat is eigenlijk wat ze zeggen, het standaard smaakje.
Ja,
de missionarisstand. En gemiddeld, wat is het, 1-2 keer in de maand. Afhankelijk van de leeftijd.
Geen toeters, geen bellen, gewoon recht toe, recht aan.
Ja, geen speeltjes, geen extra dingen.
Weinig variatie. Monogaam.
Ja. Monogaam ook, inderdaad, met 1 partner. En dan een beetje de ouderwetse. Kan ook nog alleen maar voor de voortplanting en niet voor het plezier.
Mm-hmm.
Maar bij mij gaat het meer om het smaakje extra en de variatie daarin.
En het plezier.
Ja, vooral dat.
Als jij op een verjaardagsfeestje staat en iemand vraagt aan jou, wat doe jij eigenlijk?
Dan zeg ik dat ook gewoon.
Ja, en hoe leg je dat uit aan mensen?
Als ze vragen wat ik daar dan heb, wat zijn dan de cliënten die ik krijg? Dat zijn mensen die een anders dan gebruikelijke seksualiteit. Dat is dan als seksualiteit identiteit. Dus bijvoorbeeld een gender. Een transgender, transman, transvrouw of iemand die niet zo goed weet wat hij daarmee wil. Dat kunnen SM'ers of BDSM'ers zijn. Die een beetje de kinky seks ook wel kant uitgaan. Het is vaak verschil van verlangen wat ik tegenkom. Of ik wil iets extra, maar mijn partner wil dat niet. Mm-hmm. Eigenlijk zo dat. En dan komen er vanzelf vragen.
Ja, precies. Ja, dus die mensen komen met vragen aan jou.
Ja.
Maar wat doe je vervolgens?
Afstemmen op de persoon en daar antwoord op geven. Het is niet zo dat ik, wat ik helemaal doe nu, ik helemaal toeters en bellen, dat ga vertellen. Ik stem het wel af op de persoon die tegenover mij staat. Ik vind het geen spektakel namelijk, het is heel serieus.
Ja, dus je gaat eigenlijk vooral met ze in gesprek?
Ja, absoluut. Ja. Ja.
En hoe ben jij zelf bij dit beroep uitgekomen?
Ik ben mijn partner al op bijna 17 jaar. Ik was 16 zelfs nog, toen ik hem leerde kennen. We zijn nu 31 jaar al bij elkaar. Dus ook op zoek naar wat extra spanning. En een beetje de kinky feestjes ontdekt. En zelf wat spannende dingen gaan doen.
Want vanaf welke leeftijd begon dat bij jou, die vraag naar meer spanning?
Het heeft er altijd al wel een beetje ingezeten. Ja. Ik ben een flirt. Dat is altijd al zo geweest. En toch wel open-minded daarin. Dan merk je ook dat als je dan mensen ontmoet, dat ze heel open zijn. En dat ze daar ook eigenlijk heel graag over willen vertellen. En heel graag willen delen. En dat ze dat vaak buiten de feestjes of de bijeenkomst, niet zo makkelijk kunnen. En uiteindelijk ben ik een omscholing gaan doen een aantal jaren geleden. En toen wilde ik me toch gaan specialiseren of gaan richten op de mensen die een beetje buiten de boot vallen. En ik begreep dat er toch wel heel veel onbegrip was.
Want het begon bij jou dus eigenlijk vanuit een persoonlijke zoektocht?
Ja. Ja,
en wanneer begon die persoonlijke zoektocht bij jou? Want als je al vanaf je 16e samen bent met iemand...
Ik ben een laatbloeier wat dat betreft. Dat is heel gek, want dat is eigenlijk pas na mijn 30e. Dat mijn dochter eigenlijk wat ietsje groter werd. En, meer tijd kreeg, ja. Meer mogelijkheden. En dan ga je toch een beetje buiten de deur kijken. Leuke dingen doen weer.
Ja.
En eigenlijk van daaruit die openheid. Het is gewoon heerlijk. Het is gewoon heel fijn.
Ja, het is een beetje alsof je aan de tandarts vraagt hoe vaak die zelfs de tanden poetst. Maar
ja.
hoeveel spanning zit er nu bij jou en je partner qua seksuele spanning? Ja, nadat jullie hoe lang samen zijn? 15 jaar samen?
Nee, 31.
Oh, 31 jaar samen. Ja.
We zijn 25 jaar getrouwd.
31 jaar samen.
Ja. Nog steeds heel spannend. En nog steeds heel leuk en uitdagend. En ik realiseer me wel dat seksleven wat wij hebben, dat niet zo gemiddeld is. Wij wisten niet beter, maar dat is toch wel anders. En, maar wij genieten daar ontzettend van. Maar er zijn ook wel periodes geweest dat we daar minder actief in waren. En als je een babytje hebt, je moet steeds opstaan en weinig slaap. Ja, dan wil je gewoon lekker slapen. Vind je het wel even goed.
Ja. En heb jij met je partner altijd op dezelfde lijn gezeten? Dat jullie hetzelfde wilden qua seksualiteit?
Nee. Wel dat we seks wilden. Dat scheelt denk ik ook een hoop. Ja. Maar nee, je zit niet altijd op één lijn. Dat kan niet. En dan is het de kunst om toch weer een lijn te vinden. En ik weet, toen we de feestjes ontdekten, ging ik daar een beetje mee aan de haal. Had hij moeite mij bij te houden. Dat was meestal andersom. Ja. Dus de spanning opzoeken. En een beetje ontdekken. En diversiteit, variatie.
En is dat dan nog steeds iets wat in ontwikkeling is?
Ja.
Jullie seksualiteit? Iets wat ook steeds nog verandert?
Ja, absoluut. Ja, ik denk als je een lange relatie hebt, dat je vooral ontdekt dat je seks kunt hebben om heel veel verschillende redenen. Gewoon omdat het kan, omdat de tijd is. Of omdat je echt geil bent, echt zin hebt.
Om iets goed te maken.
Om iets goed te maken. Goed maakt seks. Ook, hebben wij niet heel veel ruzie. Maar ja, kan ook heel lekker zijn. Of gewoon omdat je 's nachts ineens zin krijgt. Dat gebeurt ook wel eens. En vaak is dat wel heel geile seks. Maar we beginnen ook wel eens, en dan denken we, beginnen we een beetje te lachen. Zo van, gaat hem niet worden, hè? Nee, gaat hem niet worden. En ik denk dat dat juist heel intiem is. Dat je dat kunt zeggen, gewoon kan zeggen van, ach, we zijn begonnen, maar we hoeven het niet per se af te maken.
Het gaat hem niet worden, seks.
Ja,
straks over verder. En ik vraag mijn gasten ook altijd om muziek aan te dragen. En toen zei je meteen Darling Nikki van Prince. Van het album Purple Rain uit 1984. Over een meisje dat een seksmaniak is. Vind jij jezelf wel eens een seksmaniak?
Maniak wil ik niet zeggen, maar misschien ook wel een beetje wel. Ja. Love and lust, they both have four letters, but they're entirely different words.
she could say she was a sex queen. Met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, I couldn't believe my eyes. This day meant so many things. I just want to try one. She said, woke up the next morning, Nikki wasn't there. I looked all over, all I found was some panties on the stairs. I said, thank you, thank you for all your time. Call me up whenever you want to cry.
Darling Nikki, Prince. Heerlijk. Ja, lekker hè? Ja, we hadden het er net eventjes over die video die hierbij hoort bij dat live optreden. Ja. Dat hij echt helemaal losgaat, totaal zonder schaamte.
Ja, geweldig. Geweldig. Hij is gewoon, ja, het is echt seks. Echt ja. Seks. Ja. Zegt het nummer ook helemaal. En ja, schaamteloos. Geweldig.
Ja, in het nummer gaat die Nikki, nou ja, het gaat over Darling Nikki, en die neemt hem mee naar een kasteel vol sekshulpstukken.
Ja.
En ja, ik kan je niet precies vertellen wat ze met me deed, but my body will never be the same.
Ja, oh, heerlijk.
Herken geweldig. Je dat gevoel?
Ja. Ja. Ja? Ja.
Wanneer gebeurde dat voor jou?
Ja, jeetje. Ja, als ik daar zo echt gelijk ja op zeg, dan is het toch wel een beetje dat SM, BDSM gerichte. Voor mij ook het pijn ervaren bijvoorbeeld. En op zo'n andere manier. En dat je echt zegt van, oh wauw, zo kan het dus ook. Ja, ik zeg altijd, het is nog steeds contact. Het is uitwisselen van energie, maar dan via een zweep bijvoorbeeld.
Maar hoe kun je nog één herinnering ophalen? Dat je nog precies weet van, toen ging echt een wereld voor mij open.
Oh, nou, dat zal mijn eerste fetishfeestje zijn. De vrijheid, de openheid en de uitstraling. En iedereen die gewoon heerlijk zichzelf is.
Want omschrijf eens voor mij, ik ben er nog nooit op een geweest. Nee. Zo'n fetish feest.
Ja, het is sexy geklede mensen. En ook wel mensen die weinig aan hebben. Of mensen die juist heel veel aan hebben, maar zo mooi gekleed zijn. En ik heb zelf ik hou van concerten. Ik ben daar ook al voor gebouwd, zeg ik altijd. Het accentueert mijn figuur en ik voel me daar gewoon echt prachtig in. En ja, dat kan niet overal. En dan kan je daar gewoon mee. En dan word je ook echt gezien. Dat is heel fijn.
Ja, want jouw eerste fetish ervaring, was dat met je man?
Ja. Ja, ik doe alles het eerst met mijn man.
Ja, het is wel veilig, ja. En hoe gaat dat dan? Want dan bespreken jullie dus van tevoren van, nou, zullen we dat een keer gaan proberen?
Nou, We zijn eerst gewoon naar houseparties gegaan. En dat was heel erg leuk. En ja, de fetishfeestjes, het mooiere gekleed, plezier voor het oog, altijd leuk. En wat meer ook leeftijdsgenoten. Mm-hmm. We waren toen nou ja, in de 30, stappers, dus toch ook wel 20 jaar. Ja. En ja, eens een keer met een groep zeg maar naar een fetishfeest gaan. En dat, ja, dat voor mij was het thuiskomen. Ik vond het heerlijk.
Echt?
Ja, ik vond het echt. Ik kon eindelijk eens lekker flirten zonder gezeur. Dat was redelijk nieuw voor mij.
En dan moet je partner het ook maar net zo leuk vinden.
Ja, ja, inderdaad. Maar ik denk dat dat iets is wat we allebei wel gehad hebben. Ik kan me herinneren toen wij elkaar leerden kennen op de tennisbaan. En dan hadden we een feestje en dan waren we allebei wel een beetje aan het flirten. Dat iemand tegen mij zei, als je mijn vriendin was geweest, dan had je een enkelboei om gehad. Dan had je niet verder dan 1,5 meter bij mij vandaan gekund. En ik zei eigenlijk direct, daarom ben ik jouw vriendin ook niet. Mm-hmm. Dan snap je mij niet.
Ja.
En ik weet dat het een compliment was. Maar voor mij had ik echt zoiets van, dan snap je mij niet. Die ruimte gewoon ook nodig. Beide. En dat is mijn partner ook. We flirten wel, maar we gaan lekker samen naar huis.
Hey, en dan ga je dus naar zo'n eerste fetishfeest. En nou, het bevalt dan heel goed.
Ja.
En dan? Hoe ga je dan verder? Ga je dan zeggen, van, nou, dit gaan we dus regelmatig doen? Of ga je dan toch steeds die grenzen weer verleggen? Van, kunnen we nog verder gaan?
Ja, het is een beetje kijken of je kunt ook. We hadden toen een klein meisje nog thuis. Dus je kan niet elk weekend gaan stappen. Dat wilden we ook niet. We wilden het ook wel een beetje speciaal houden. En ik denk dat we in het begin 1 feestje, 1 jaar. En dan nog werd het 1 feestje, 1/2 jaar. En op een gegeven moment werd dat wat vaker. Je leert meer mensen kennen. En dit feestje is ook leuk. En dat feestje is ook leuk. Dus ja, doordat je eigenlijk mensen leert kennen, kom je ook weer op andere plekken uit.
Rol je gewoon dat wereldje in.
Ja, zo rolt dat, rol je eigenlijk wel door. Ja.
Jij luistert naar Tussen Droom en Daad, het Radio 1-programma over liefde en seks. En vandaag gaat het over het spannender maken van je seksleven, het verkennen van je seksuele grenzen en de problemen die daarbij kunnen komen kijken. Ja. Bijvoorbeeld als je partner een andere seksuele beleving heeft dan jijzelf.
Ja.
En heb je een vraag over je eigen relatie of misschien zit je seksleven in een enorme sleur? Heb je alleen nog maar vanille seks, terwijl je wel meer dan genoeg hebt van dat basissmaakje? Bel dan met 0800-1121 of twitter naar @MishaBlok. En ik leg jouw vraag voor aan Jeanette Manders. Want jij bent psychosociaal hulpverlener bij een anders dan gebruikelijke seksualiteit.
Ja.
En je vertelde eerder dat we daarbij kunnen denken aan polyamorie, meerdere partners dus, bondage, sadomasochisme, fetischisme, nog veel meer.
Ja.
Hoe komen mensen bij jou terecht? Is dat gewoon puur dat ze gaan googlen van ik wil een spannende seksleven? En dan komen ze op jouw website?
Dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Maar het gebeurt ook wel ja, via de feestjes. Ook al, er wordt over gesproken. Mensen verwijzen door. Dan heb je ook nog een Facebook voor kinksters.
Mm-hmm.
Dus daar kunnen mensen me ook vinden. En er wordt ook wat doorgesproken. De discussiegroepen die ik organiseer. De openheid. En merken dat het dus een plek is waar je er echt gewoon open en vrij over kunt spreken zonder dat het gek gevonden wordt.
Ja, ja. En als je dan een profiel zou moeten schetsen van het soort mensen wat bij jou terechtkomt.
Oh, dat is heel divers.
Ook alle leeftijden.
Ja, dat is toch al van begin 20 tot 60 ongeveer. Ja. En zowel mannen als vrouwen.
En dus alleen of toch vaak in relatie?
Beide. Het gebeurt ook wel dat ik gesprekken begin met of de dame of de heer. En dat er toch ook behoefte is om eens samen te komen. Wat dan vaak gebeurt, is dat er miscommunicatie is. Dus verkeerd begrepen worden. Mm-hmm. En dan helpt het dat ik daarbij ga zitten en teruggegeven van, nou, ik denk dat je wat anders hoort en dat hij wat anders bedoelt of zij bedoelt iets anders dan wat jij hoort.
Dus je bent ook een soort relatietherapeut.
Ja, ja, ja.
Eigenlijk.
Ja. Ja, maar het is toch iets wat je samen doet. Alhoewel, seks alleen kan ook. Maar over het algemeen is dat toch prettiger als je dat samen doet. En dan kom je ook dingen tegen die niet zo soepel lopen.
Even een voorbeeld van, er komt iemand bij jou en die zegt van, nou, ik heb een relatie, ik heb een 15 jaar relatie.
Ja.
En de spanning in de seks is gewoon totaal weg. Ja. We doen ieder ons kunstje en dat is het.
Ja.
Hoe ga jij met zo iemand aan het werk?
Uiteraard vragen wat hun verwachtingen zijn. Ik begin eigenlijk dan al te vragen van, maar wat doe je daar zelf dan nog aan?
Mm-hmm.
Het is heel makkelijk om naar een ander te wijzen en vergeten dat je daar zelf ook initiatieven in kunt nemen. En toch, dames vooral, toch vaak afwachten tot de man het initiatief neemt. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En als de man vaak initiatief heeft genomen en de vrouw heeft iedere keer zoiets van nou laat maar. Ja, dan zal die ook niet heel enthousiast zijn om daar weer, nou ja, weer een poging toe te doen en weer afgewezen te worden. Want en vaak begint het daar al een beetje. Ja, wie neemt het initiatief? Moet dat per se bij de ander vandaan komen? Of kun je daar zelf ook iets doen?
Dat is heel vervelend als een therapeut zegt, ja, wat doe je er zelf aan?
Ja, ja, maar ja,
dat is niet makkelijk.
Nee, nee, maar het is gek genoeg, het lijkt een koppetje, maar over het algemeen wordt er dan toch, hey, wacht eens even, ja, dat is een goede vraag waar ik eigenlijk niet zo over nagedacht heb. Dus het lijkt een inkoppertje en heel irritant, maar het is toch eentje waar je, ja, feitelijk toch mee moet beginnen.
Ja, dus dat is je begin, om mensen toch bewust te maken van de patronen. Wat doe je zelf?
Ja.
En wat
er veranderd is bijvoorbeeld.
Ja.
In de loop der tijd, wanneer is die verandering gekomen? Nee, dat is vaak al wat langer dan die 15 jaar.
Ja.
Dat zuddert al een paar jaar. Wat heb je geprobeerd? Wat heeft de partner iets aangegeven? Mm-hmm. Kan je daar iets mee? Wil je daar iets mee? Dat kan nijd zijn. Ja, hij heeft toen een slippertje gemaakt. Ik heb het hem wel vergeven. Maar hij moet het nog steeds goed maken. Een paar jaar later. Ja, en dus het initiatief moet van hem afkomen. De houding armen over elkaar. En we wachten wel even af.
Ja.
Dat is niet heel open. Zeker niet als je het over seksualiteit, intimiteit hebt.
Dus, maar als je dus iemand daar dan bewust van maakt, van zijn eigen verantwoordelijkheid eigenlijk.
Ja, ja.
En wat is dan de volgende stap?
Communicatie. Ja, het is eigenlijk, oké, wat kun je zelf doen? Wat heb je al geprobeerd? Zit er iets bij wat je meer kunt doen?
Stel iemand zegt van nou, ik voel wel wat voor sadomasochisme.
Ja, maar mijn partner staat er helemaal niet voor open. Dat kan. Ja. Hoe diep is dat verlangen? Vaak wel heel diep. Dat zullen ze niet zo goed durven. Juist als je een lange relatie hebt, heb je ook heel veel op het spel te zetten. Op het moment dat je zoiets uitspreekt, kan je het niet meer terugnemen. Ik vind toch het heel verstandig om het wel uit te spreken. Want het is een geheim en dat wordt een gat. En dat gat wordt alleen maar groter hoe langer je het verzwijgt.
Dus jij bent een soort van tussenstap voordat mensen het aan hun eigen partner gaan vertellen.
Ja, ik probeer ze te helpen om hun partner te bereiken daarin en aan te geven. Het is wel een heel diep verlangen en kunnen we daar samen naar kijken. Ik wil dat graag met jou doen, maar ik weet niet zo goed hoe. En vaak vinden ze het ook eng. Je wil niet afgewezen worden, je wil niet gek gevonden worden. Het is natuurlijk heel raar dat je jezelf laat slaan en graag ook nog wat harder. Dat heb je niet geleerd. Je hebt geleerd, je laat je niet slaan. Je rent weg, je slaat terug of je haalt hulp. Maar blijven staan, doe maar meer graag. Vind ik erg lekker. Dat gaat toch in je hoofd iets geks doen.
Er zit toch een taboe op.
Ja, en ook een man die een vrouw slaat. Ik bedoel, mannen leren ook dat je vrouwen niet slaat.
Ja.
Ja, althans de meeste dan, als we het een beetje over het geheel nemen. Maar dat zijn wel denkpatronen die in de weg kunnen zitten als je dit wil gaan verkennen.
Maar dan gaat de man en de vrouw die gaan met elkaar in gesprek.
Ja.
En dan zijn er twee opties. Of de man begrijpt het. Of de man zegt van ja, daar doe ik niet aan mee.
Ja, dat kan. Maar die reactie, daar doe ik niet aan mee, is vaak ook de manier waarop je het communiceert. Als je het neerlegt, je hebt het heel lang weggestopt en ik wil dit en jij moet dat gaan doen. Dat is niet echt een hele open, niet goede opening. Het mensje zegt van, ik vind iets heel erg spannend, maar ik durf het niet goed te vertellen. Ik heb eens een serie gezien en er zat een scène in. En eigenlijk vond ik dat heel spannend. En er waren zwepen bij. En ja, ik zou dat zo spannend vinden.
Mm-hmm.
Zonder dat je dan zegt dat die partner dat per se moet doen op die manier zoals jij dat wil. Want dan ga je het invullen.
Ja, dus inmasseren.
Ja.
Dus je rustig brengen. En jij bent dus eigenlijk vaak een soort tussenpersoon. Tussen de persoon met zo'n
katalysator noem ik het.
Wens. Ja.
Ja.
En de partner die wat behoudender is. Misschien. Of nog van niks weet.
Nou ja, misschien. Het is vaak dat ze een heel ander idee hebben. Het is donkere, duistere kelders. En in series is er altijd een moord gepleegd. En weet je, dat is nou niet echt dat je zegt van ja, joepie, gaan we doen.
Een SM-kelder, dat past helemaal niet in ons huis.
Ja. Nou ja, ik heb een keer een voorbeeld gelezen ergens. En dat was die wilde het heel graag met zijn partner doen. Het was een hij, die wilde zijn vrouw daarin introduceren. En dat heeft hij heel lang over gedaan. En de gesprekken kwamen ertoe dat ze zei, alles is donker en duister. Ja. Zwart, rood, donkere stoffen en dat soort dingen. Hij heeft witte leren boeien gekocht. En daarmee was de deur open. En kwam ze erachter dat het veel meer was. En dat eigenlijk heel erg leuk was. En ze zijn nu samen bezig. Dus het kan wel. Maar
ja, dat is dus een mooi verhaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat je vaak relaties toch ziet stuk lopen.
Ja, dat kan. Ja, die mogelijkheid is er ook. Kijk, ik wil niet pro-kink zijn. Sommige mensen zijn gewoon vanilla. En daar is niks mis mee. Het is alleen mijn smaak niet. Ik hou van variatie.
Ja. En tussen droom en daad laat ik ook de verhalen van toevallige voorbijgangers op straat horen. Mensen die anoniem en openhartig hun verhaal over liefde en seks aan mij vertellen. En dit is zo'n verhaal van een vrouw die haar eigen seksuele grenzen verlegde.
Ik ontdekte sadistische gevoelens en dat die gerelateerd waren aan een erotische beleving. En dat was toen ik 15 jaar oud was en keek naar Soldaat van Oranje, waarin een jongen uit het verzet, zoals velen die het verhaal kennen, werd gemarteld door de SS bij zijn ondervraging. En tot mijn grote schrik ontdekte ik dat dat mijn eerste erotische beleving was. En dat ik bij die scène compleet zat weg te glijden.
Je schrok ervan. Je schrok van je eigen gevoelens toen.
Ja, want ik had nog nooit van SM gehoord. Ik schrok ervan dat ik aan de ene kant die scène dus zo bloedgeil vond. Dat ik hem wel eens even een keer wilde terugzien. Terwijl die binnen de context van het verhaal natuurlijk heel vreselijk was. En eigenlijk van afschuw liever niet naar zo'n scène wilt kijken. Dus die tegenstelling, die kon ik nog niet plaatsen. Die begreep ik niet in mezelf.
En kon je daar met iemand over praten?
Ik kom uit een milieu, gelukkig, waar ik daarover kon praten. Met mijn ouders die ontzettend ruimdenkend waren. En toen begonnen ook mijn ouders te ontdekken dat ik me gedroeg en me kleedde op een manier die hoorde bij SM en een vrouw die zich ontwikkelt tot een dominante vrouw. Dus die begonnen daar ook wel met mij over te praten en hebben me geholpen om die gevoelens te plaatsen binnen de kaders van SM en daarmee om te gaan op een gezonde manier. En al snel, zo rond mijn 18e, 19e, toen mijn eerste relaties dus begonnen, trok ik ook de mensen in mijn omgeving aan die zich ook aangesproken voelden tot in ieder geval verkenningen op dat gebied.
Wat heb je in die periode allemaal ontdekt over jezelf?
Ik heb ontdekt over mezelf dat ik een van nature dominante vrouw ben. En dat heeft de rest van mijn leven beïnvloed. Want al mijn belangrijke relaties, daar heeft SM wel een rol gespeeld. Een belangrijke rol.
Bij het ontdekken van SM ben je heel erg bezig ook met het bepalen van je grenzen. Hè? Van tot waar ga ik en wanneer ga ik die grenzen over?
Ja.
Ben je vaak voor je gevoel die grenzen overgegaan?
Ja. Ja, zeker. Maar het is niet zozeer een grens overgaan als de grens verleggen. En bij het ontdekken van wat er nog meer allemaal is, behalve je eerste eigen fantasieën, kun je die natuurlijk aanvullen met fantasieën van anderen. En dat zijn er onmetelijk veel. En vandaar ook dat het in iedere relatie weer anders is. Iedereen heeft zijn eigen verschillen in voorkeuren en fantasieën.
Waar liggen jouw diepste verlangens als het gaat om SM? Of waar liggen jouw grenzen?
Nou, in mijn fantasie kan tamelijk grenzeloos zijn. En mijn grenzen liggen meer op het gebied van perversiteiten als poepspelletjes of dingen als spelen met kinderen of beesten of dat soort dingen.
Wat is jouw fetish?
Ik heb een fetish voor leer. Die leren kleding onderstreept het op een of andere manier mijn gevoel van superioriteit en dominantie.
Want je hebt nu ook een lange leren jas aan, hè? Ja. Leren broek.
Leren broek.
Leren schoenen, leren handschoenen, ja. Leren tas.
Ja. Ja, zeker. Liefst altijd in het leer. Als het
ook
kan.
Gewoon in je dagelijks leven. Dus,
ja, zeker,
dus het speelt ook gewoon door in je dagelijks leven.
Absoluut, voor mij wel. Ja, ik ben niet iemand die dat verstopt of verstoppen hoeft.
En gelukkig ben je geen veganiste.
Ja, inderdaad.
Ja, Ja, je luistert naar Tussen Droom en Daad. En heb jij een vraag over je eigen seksuele beleving, het verleggen van grenzen, bel dan 0800-1121. Ja, samen met psychosociaal hulpverlener Jeannette Manders heb ik naar het verhaal van deze vrouw geluisterd. Ja, die eigenlijk schrok van haar eigen seksuele gevoelens. Hè?
Ja, ja, toch aanvoelen van hey, dat kan niet, dat klopt niet. Dat is raar dat ik dat zo voel.
Hoor je dat en, vaker?
Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dat iets is wat heel veel gehoord is. Ik mocht mezelf niet zijn, want dat was raar. En juist uit angst voor afwijzing, dat wegstoppen weer. Want dat kan niet, dat hoort niet. En ik ben gek. Totdat je merkt dat er meer mensen zijn.
Ik kan me wel voorstellen dat in deze tijd van internet, dat gevoel minder is dan vroeger. Van, wat een rare dingen wil ik eigenlijk. Want tegenwoordig kan je nog zoveel andere mensen vinden en websites die hetzelfde gevoel
dingen
hebben.
De meest extreme dingen. Kijk, als voorbeeld pornofilms. Mm. Ja, dat is niet de realiteit van seks. En als je alleen maar pornofilms kijkt en denkt dat de seks gelijk, hup, alle gaten vullen en alle standjes en hup, nog andersom, weer andersom. Ja, dan kom je heel bedrogen uit.
Ja. Ja.
En ik denk dat dat hiermee ook geldt. Want je ziet de meest extreme dingen.
Ja.
En daar zijn dan ook gelijk de oordelen heel veel over. En als je daar dan in die richting wellicht bezig gaat zijn, dan heb je de oordelen al lang gehoord. En dan ga je nog verder weg. Dan ga je het wegstoppen. Je gaat het er niet over hebben.
Maar bijvoorbeeld, je hebt ook mannen die vinden het dan opwindend om een luier te dragen. Bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, als je gaat googlen, mannen, luier of opwindend, luier plus seks. Je komt er zo op terecht. Dus het kan ook een soort geruststellende werking toch hebben van, absoluut. Ik ben niet alleen.
Ja, dat ook. Ja, absoluut. Mm-hmm. Het interview van deze dame, wat ik heel mooi vind, is dat ze echt bij de ouders ook terecht kon erover kon praten. En ze echt een goede basis heeft in dat hoor je aan alles.
Dat is geluk hebben.
Dat is echt geluk hebben. Ja. En ik denk, dat is toch niet heel veel mensen gegeven. Dat ze daar vanaf het begin over konden praten en over nadenken. En echt gaan ontdekken van, goh, hoe sta ik daarin? En het is dus niet zo raar, want er zijn er meer. En je hoort dat aan haar. Ze heeft echt een solide basis. En echt durft te zijn wie ze is. Daar schaamt ze zich ook niet voor. En in het dagelijks leven ook gewoon in het leer helemaal rondloopt. En dat is ook geen probleem. Want dat hoort gewoon bij haar. En dat is zij.
En ik zag jou veel knikken tijdens reportage. Ja, want haar fetish, dominantie, leer.
Ja.
Herken jij?
Ja, niet. Kijk, er zit een aanname in dat als ze dus dominant is en op dat gebied bezig is, dat ze ook een fetish heeft. Mm-hmm. Dat zijn toch echt wel twee heel aparte dingen. Mm. Wellicht alleen, er is meer openheid over, dus het wordt niet minder gek gevonden. Dus een leerfetish of zoals ik heb, corsetten, dat is ook echt wel mijn ding. Voor
je hebt een corsetten fetish.
Ja, ja. Dus, maar ja, dat kan ik niet overal dragen. Dus het is wel kijken van waar dat kan. Maar goed, ik heb zelf ook een prachtige lange leren jas en knalpaars. En ik draag hem graag. En ja, die valt op. Maar ja, goed, ik heb ook een rode jurk die heel erg opvalt. En dat is een gewone stoffen jurk. Dus, maar ik voel me daar prettig in. Dus ik kan het dragen. En het is vaak juist dat zelfvertrouwen wat je dan uitstraalt, wat mensen aantrekkelijk vinden en de aandacht trekt.
Ja.
Hoeft niet zozeer het leer te zijn, of het corset, of wat dan ook.
En nou is een corset nog wel iets wat je gewoon, wat niet heel vreemd is, vind ik. Wat ook altijd wel geassocieerd wordt met seks.
Ja, sexy in ieder geval. Ja, dat het benadrukt het figuur. Dus,
dus dat lijkt me niet iets waar je van schrok, toen je dat bij jezelf ontdekte.
Nee. Maar ja, je komt er dan ook weer niet dagelijks mee in aanraking. Ja. Ik bedoel, een corsetje wat je koopt in een lingeriewinkel is meer een torseletje, dus dat is meer van stof. Maar
daar lach je
echt
om.
Ja, daar lach ik om. Dat is inderdaad even grappig, maar gaan we nog even een keer beginnen. Ik bedoel, mag strakker. Maar dat is inderdaad wel iets. Maar dat je echt zegt van echt zo'n steel bone, dus echt een heel stevig corset. En ik vind dat gewoon geil. Ik vind het zelf ook heel sexy om te dragen. Maar ik voel me er ook echt heel lekker in. En dan heb je het meer over een fetish. Het geeft een ander gevoel op het moment dat je draagt. Maar ja, goed, als ik me heel netjes kleed, dan draag
ik het ook al een ander gevoel.
Dat heeft
toch
ook een ander gevoel. Spijkerbroek ook en joggingbroek, dan zakken we lekker onderuit. Dus maar dit is dan meer de positieve kant voor me. Gewoon echt heel sexy daarin.
Hey, en mensen komen bij jullie, jou en die vragen dan van, nou, ik heb een seksuele fantasie, wat moet ik daarmee bijvoorbeeld?
Ja.
Dus jij hoort heel veel seksuele fantasieën van mensen.
Ja.
Komt het nog wel eens voor dat je gechoqueerd
bent?
Ik schrik niet zo gauw. Nee, ik schrik niet zo gauw. Wat mij fascineert is vooral waar het vandaan komt. Wat ze ermee doen. Het kan een uiting zijn van... controle overnemen bijvoorbeeld. Hè? Slechte seksuele ervaring in de puberteit bijvoorbeeld. En dan een dame die dat ombuigt en gewoon dominantie gebruikt. En ook zegt van ja, nou bepaal ik het. En die seksuele, wat er gebeurt... is in mij, aan mij. En die grijpen de macht terug op die manier. En dan zou ik niet zeggen van dat is voor iedereen een goede therapie. Maar het is wel een manier om die macht weer terug te pakken.
En te verklaren.
Het is mijn lijf, het is mijn lijf, ik bepaal. En daar dus ook weer van seks kunnen gaan genieten, bijvoorbeeld.
Maar jij hoort nooit dingen dat je denkt van... ja, dat vind ik echt ziek.
Nee, die zie ik op internet. Dat ik ook wel eens met open mond zit te kijken. Oké.
Ja, want waar liggen jouw eigen grenzen? Als je met mensen in gesprek gaat. Ik neem aan dat jij ook bepaalde grenzen hebt. Die vrouw bijvoorbeeld in die reportage zegt. Van, ja, niet over kinderen, niet over poep.
Ja. De grens is. Het gaat over de grens op het moment dat het gebeurt. Niet met consent en medeweten van de ander. Mm-hmm. Dan heb je het over verkrachting. Dan is het niet leuk. Mm. Het is. Waar het over gaat, is dat je het dus met volwassenen. Willens en wetens. Beslist te doen. Hoofd erbij, maar wel met heel veel liefde.
Heb je wel eens mensen moeten wegsturen uit jouw praktijk? Van joh, daar wil ik niet aan meewerken. Dat is mij te bizar, te ziekelijk.
Niet zozeer te bizar, te ziekelijk. Als wel iemand die heel graag met mij een sessie wil doen. Ik ben seksverslaafd. En als ik aan jou denk, dan zie ik alleen maar seks. Mm-hmm. Ja, ik heb wel een bepaalde seksuele energie. Dus ik heb hem eigenlijk een beetje geadviseerd om iemand anders te zoeken. Bovendien iemand die gespecialiseerd is in seksverslaving. En dat het denk ik niet handig is om een therapeut te nemen. In dit geval een rondborstige dame. Dat leek me niet handig. En ik heb hem gevraagd om erover na te denken. En als hij dan toch besluit te komen, dan weer contact op te nemen. En ik heb hem niet meer gehoord.
Ja, de grens tussen seksueel hulpverlener en sekswerker. Ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen een verwarrende grens is.
Nee,
soms
ik vind
onduidelijk.
Nou, ik vind het toch wel duidelijk.
Je hebt gewoon geen seks met je.
Ja, precies. Ja,
cliënten.
Dat.
Nou, zometeen praten we verder over al die andere fantasieën waar horrorvrouwen bij wegdromen als ze naar films als Fifty Shades of Grey kijken.
Oh ja.
En dit was de soundtrack van die film.
You're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got.
no more. What are you waiting for?
And Love Me Like You Do, Ellie Goulding. De soundtrack van de film 50 Shades of Grey. Nou, je luistert naar Tussen Droom en Daad, het Radio 1-programma over liefde en seks. Nou, die film is vorig jaar verschenen, gebaseerd op het gelijknamige boek, waar meer dan 100 miljoen exemplaren van zijn verkocht, in meer dan 50 verschillende talen vertaald. En jij zei net, Jeanette Manders, tegen mij, die film moeten ze ritueel verbranden.
Ja, het eerste deel is nog grappig, maar het deel 2 en 3 moet er gewoon helemaal niet uitkomen. Dat vind ik ook een beetje voor de boeken. Maar ja, dat is een beetje gek. Er zitten zoveel vooroordelen in. En ik vind het een beetje tenenkrommend eigenlijk.
Een vooroordeel van zo'n hele rijke, geslaagde man en dan zo'n jong meisje.
Ja, je moet een helikopter hebben en heel veel geld. En zij is natuurlijk maagd. En weet je... Ja, de boeken, hij heeft natuurlijk iets meegemaakt, traumatisch. Hij is misbruikt en weet ik het. En dat moet genezen worden. En uiteindelijk is hij ook genezen. Oh, dat is...
Ik moest heel erg lachen om die scènes in de bouwmarkt. Ja. Dat ze touwen gaat kopen.
Dat is ook weer opgekomen, hè, de bouwmarkt. Dus daadwerkelijk gewoon een stijging in de omzet gekomen. Van de soorten touwen en de ringetjes en de houten bezemstelen en zo. En de duct tape. Dus daadwerkelijk een verhoging van omzet geweest.
Ja, want jij bent hulpverlener als het gaat om het verkennen van je eigen grenzen, psychosociaal hulpverlener. Ja. Merkte jij ook nadat die film uitkwam dat er meer mensen naar je toe kwamen? Was het goed voor jouw business?
Ja en nee. Er werd wel wat meer over gesproken. Ja. Het is eigenlijk wat ik net zei over het internet, met de hele extreme voorbeelden. En dit is eigenlijk gewoon heel soft. Mijn dochter vond hem zelfs saai. Die had echt, ik weet niet wat ik ervan verwacht, maar die vond het saai. Maar het is wel een introductie om mogelijk gesprekken te openen. Dat merkte je wel, dat hoorde je wel. Er werd ook wat meer over gesproken. Televisie werd er, dus zelfs op het journaal, dat is in het omzet verhoogde door de 50 Shades of Grey.
Kunnen er een beetje lacherig over doen, maar het wil wel zeggen dat als het zo'n succes is, dat boek en die film, dat het heel veel vrouwen
maakt,
aanspreekt, die fantasieën die daarin zitten.
Klopt. Dat vind ik ook het positieve daarvan. Ja. Maar wat ik net zei, de negatieve vind ik ervan, dat er zoveel vooroordelen weer eigenlijk weer bevestigd worden, dat ik daar heb ik dan wel weer wat moeite mee. Er zijn vaak gesprekken, oké, we gaan de film kijken en dan gaan we daarna over praten. Maar er wordt dan zo lacherig over gedaan dat ik en een aantal aanwezigen, waarvan ik weet dat ze ook kinky zijn, absoluut hun mond niet open gaan doen, want de hele zaal draait gewoon de nek om. En kijken van, wie ben jij dan? En dus zoveel openheid geeft dat nou ook weer niet.
Nou ja, daarnet hadden we het ook nog eventjes over dat jij dus mensen in jouw praktijk krijgt met een vraag, bijvoorbeeld over van, nou, ik hou van fetish, wat moet ik daarmee?
Ja.
En vervolgens ga je met die mensen in gesprek en je zegt bijvoorbeeld van, nou, na een heel traject waarin ze erachter zijn gekomen wat ze leuk vinden en hoe ze hun partner daarbij kunnen betrekken, zeg jij van, nou, ga eens naar een fetishfeest.
En bijvoorbeeld.
Ja. Maar dan komen we bij het volgende. Jij houdt ook van fetishfeesten. Jij gaat daar ook naartoe.
Ja.
Dus je komt ook wel eens klanten tegen.
Ja. Ja, zo groot is het wereldje er ook weer niet. En ik draai al wat jaren mee. Dus heel veel mensen kennen me ook al. Dat is ook wel een voordeel. Ik weet ook echt waar het over gaat.
Maar wat doe je als je zo iemand tegenkomt?
Dat hangt er een beetje vanaf welk signaal ze afgeven. Dat hangt er een beetje vanaf. Het is natuurlijk best wel een bizarre situatie.
Ja.
Maar ik kijk gewoon hoe ze zelf reageren. En ik ga ze niet negeren. Dat vind ik onzin. Maar ik ga het daar natuurlijk niet over hebben. Daar zal ik op een feestje rondlopen.
Maar heb je er seks mee?
In principe niet. Maar het kan wel eens gebeuren dat ik er seks mee heb gehad daarvoor.
Oké. Okay.
Ooit.
Maar als je
tijdens
eenmaal
hulpverlening
jou...
niet. Tijdens nee. hulpverlening ga ik dan absoluut niet. Want
en daarna?
Dat geeft verwarring. Lange periode ertussen. Maar ik denk, eigenlijk contact wat ik ervoor had, kan daarna ook wel weer. Maar daar hou ik wel een periode voor aan. Het is natuurlijk, dat maakt het wel ingewikkelder.
Ja.
Ik bespreek dat heel bewust.
Ja.
We hebben het er absoluut over. En op het moment dat de hulpverlening zeg maar één gang is, dan hou ik dat wel gescheiden. Maar ik ga ze niet negeren als ik ze tegenkom. Dat vind ik raar.
Ja.
Dat zou ik anders ook niet doen. En nee, dat is gewoon heel vreemd.
Als je het hebt over loslaten op zo'n feest, dan lijkt me dat ook vrij lastig.
Ja.
Zometeen praten we verder over seksuele spanning in een langdurige relatie. Maar eerst de liefdeslessen.
De liefdeslessen van Christine Hemmerrecht.
Het zuivere liefdesverdriet moet gaan verdriet om het verlies van die ander. En niet om de pijn van ik ben afgewezen. Dus eigenlijk bij liefdesverdriet zijn mensen veel meer met zichzelf bezig dan met de persoon die ze verloren hebben. En daarom heb ik zitten denken dat eigenlijk voor je aan de liefde begint, zou je eigenlijk moeten een hele stevige identiteit hebben. Je zou moeten eigenlijk in de eerste plaats in het reinen zijn met jezelf. En je zou moeten heel veel zelfvertrouwen hebben. Want wat gebeurt er heel vaak in de liefde? Dat mensen bij de andere een soort van kruk zoeken. Of een aanvulling zoeken. Of dat ze ook allerlei eisen gaan stellen wat die persoon hen moet geven. En wanneer dat dan fout gaat, dan is dat ego enorm gekwetst. Ik heb de neiging als mensen mij...
Ja, dit is de verkeerde instart. Dit ging over liefdesverdriet. Nu komt de goede instart van Christine over seks.
De liefdeslessen van Christine Hemmerrecht.
Het grote probleem met seks is dat je ongelooflijk goede seks kunt hebben met iemand die totaal anoniem is, met iemand die je totaal niet kent. En dat zelfs voor heel veel mensen precies die anonimiteit opwindend is. En dat is iets wat veel te weinig wordt onderkend en aanvaard. Als je naar een seksuoloog gaat, dus als je in relatietherapie zit, dan zal die seksuoloog of die therapeut zeggen, ja, je moet veel praten met elkaar. En je moet proberen te achterhalen wat de ene prettig vindt en de andere prettig vindt. Ik geloof persoonlijk niet in die aanpak. Ik denk dat er weinig dingen zo weinig opwindend zijn dat wanneer je ergens aan de keukentafel met elkaar gaat zitten praten, ja, maar wat vind jij nou lekker? Het is juist heerlijk als je seks hebt vanuit een onbedwingbare geilheid. Hè? Het seks is iets heel dierlijks. En als dat dierlijke in jou kan naar boven komen. Dus in alle eerlijkheid vrees ik dat huiselijk geluk en wilde seks heel vaak gewoonweg haaks op elkaar staan. En dat je dat ook opnieuw tot op zekere hoogte moet aanvaarden. Seks is iets eigenaardigs. Aan de ene kant is het ongelooflijk belangrijk. Aan de andere kant denk ik vaak, ja, maar het is ook maar seks. Het is ook niet het begin en het einde van alles.
Want de seks is maar een heel klein onderdeel. Het is maar qua tijd ook, maar heel weinig tijd eigenlijk wat je daaraan besteedt in de relatie die je 10 jaar hebt, toch?
Ik denk dat dat absoluut waar is. Wat ik wel een hele goede evolutie vind bij jonge mensen is dat zij op dat vlak veel vrijer omgaan. En zij hebben seksbuddies en seksvriendjes, et cetera, et cetera. Toen ik jong was, want ik ben intussen 61, maar toen ik jong was in het grotendeels katholieke Vlaanderen bestond nog het idee dat seks en liefde en monogamie, dat hoorden allemaal samen in één pakketje. Ja. En in alle eerlijkheid, ik denk dat dat een bijzonder weinig realistische visie is. Maar tegelijkertijd merk je dat binnen relaties mensen nog altijd elkaar enorm censureren en zeggen van, als jij ooit zou met een ander dan, heel heftig. Dan denk ik altijd, ho, ja, loop niet zo hard van stapel. Het is uiteindelijk iets heel menselijk.
Want eigenlijk is dan de oplossing dat als je een langdurige relatie hebt met iemand en je wil toch dat spannende seksleven behouden, dan moet je het dus wel eigenlijk bij iemand anders zoeken.
Je kan het inderdaad elders zoeken. Weet je, ik zat teksten van Shakespeare te lezen. En Shakespeare die houdt in zijn sonnetten en toneelstukken heel vaak een pleidooi voor leugentjes om bestwil. En hij zegt heel vaak, als je van iemand houdt, dan lieg je tegen hem of haar. En dat is misschien het tegenovergestelde van wat therapeuten vandaag zullen zeggen. Ik denk soms ook inderdaad dat je de moed moet hebben om bepaalde dingen geheim te houden, om bepaalde dingen te verzwijgen. En dat zal ook in Nederland heel, heel, heel slecht vallen, want Nederlanders hebben ook het idee van de transparantie en de openheid, et cetera. Maar je moet jezelf eens de vraag stellen, ben je uiteindelijk niet egoïstisch wanneer je die absolute openheid en openhartigheid nastreeft? Dan kan jij jezelf goed voelen van, ja, ik ben zo open en openhartig, maar je zit dan misschien de andere kant enorm te kwetsen.
Ja, de liefdeslessen van schrijfster Christine Hemmerrechts. En in de studio Jeanette Manders, psychosociaal hulpverlener bij Anders dan Gebruikelijke Seks. Ja, Christine zegt juist dat het anonieme aspect seks zo spannend maakt. En dat huiselijk geluk en wilde seks dus haaks op elkaar staan. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik ben het daar niet mee eens. ik vind juist de geheimen maken afstand. De openheid. En juist als je langer in een relatie bent, wat ik eerder al een beetje aangaf, om juist dan iets uit te spreken is heel spannend. Want je kan er een heleboel mee op spel zetten. Wat ze zegt van ja, oké, een ander en dat verzwijgen. Leugentje om bestwil, wat ze zegt. Om het spannend te houden. Nee.
Nee, want zij zegt eigenlijk, als je in een relatie zit en je bent niet blij met de seks die je hebt, ja, omdat het suf is, weinig spannend, nou dan kun je eigenlijk 3 dingen doen. 1 is het accepteren. Het is maar seks.
Ja, jammer.
Ja, gemiste kansen in jouw ogen.
Ja.
Of 2, een open relatie. Of 3, ja, vreemd gaan, stiekem. En zij pleit dus eigenlijk min of meer voor het laatste. Van nou, waarom zou je overal zo transparant over zijn? En een leugentje om bestwil.
Nou ja, daar zit wel wat in. In zoverre, je kunt een ander daarmee kwetsen, dat klopt. Mm-hmm. Maar het geheim houden maakt afstand. En ik pleit er dan voor om in ieder geval rekening te houden met de gevoelens van je partner. Dus je kunt ook uit de doeken helemaal alles in geuren kleuren vertellen. Of je kunt ook zeggen van, ik vond het wel spannend om te flirten en ik zou er best eens mee willen zoenen. Hoe zou je dat vinden? Dus eigenlijk de tweede optie, iemand anders erbij brengen of in ieder geval de energie daarvan. Een avondje stappen en flirten en lekker samen naar huis.
Ja. Dus een open relatie.
Een open relatie zou ik, althans dat als je zegt van extra spanning, zou dat een optie kunnen zijn? Ik wil niet zeggen dat voor iedereen weggelegd is. Sommige mensen zijn echt monogaam.
Ja. Want als jij naar dat soort feesten gaat, naar die fetishfeesten, ja, zie je dan ook wel om je heen dat de meeste mensen eigenlijk die afspraak hebben, de meeste mensen in een relatie van nou, we gooien het open en veel, alles mag?
Veel wel. Er zit ook een grote overlap tussen swingers. En trouwens, die heb je, swingers wil niet zeggen, het is partnerruil, vol swap, we doen alles met iedereen. Het is vaak in dezelfde kamer seks hebben met je eigen partner en af en toe verdwaalde hand. Dat is net zo goed swingen. En dat is niet alleen dansen, dat dacht ik in het begin. Ik was ook bleu. Ja, ik hou ook van dansen. En ik vond al een beetje een rare reactie die niet klopte. De energie van buitenaf kan gewoon ook een prikkel geven.
Ja, maar toch de meeste mensen die naar dat soort feesten gaan,
ja,
die zijn wel, hebben wel een soort van open.
Het is heel moeilijk om alles bij 1 iemand te halen.
Ja.
Ik kan heel veel bij mijn partner vinden, maar niet alles. Het is toch een stukje de spannende, vreemde ogen dwingen bijvoorbeeld. Dat is een hele mooie uitspraak, hè? Zeggen ze vaak bij kinderen, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. En als mijn partner me aankijkt, ik kan hem te goed lezen, ik ken hem te goed. Ja.
Maar heeft dat soort dingen nooit een bedreiging gevormd voor jullie relatie?
Natuurlijk wel.
Ja,
natuurlijk wel.
Want je zet ook iets op het spel.
Ja, ja. Ik zeg altijd te spelen met vuur.
Ja.
Je kunt zelf bepalen hoe dichtbij je gaat zitten. Maar je kunt een keer een brandwond oplopen. Maar ik heb liever af en toe een wond en dan verzorg ik hem heel goed dan dat ik het koud heb. Ja. Maar het is wel spelen met vuur. Je moet je daar wel bewust van blijven. En niet denken van, goh, daardoor hebben we het leuk. En je brengt dan toch meer invloeden in je relatie. En dat kan ook heel goed verkeerd aflopen. Ja. Daar moet je wel af blijven tasten. Hè. Eerder vroeg je van wat voor afspraken maak je bijvoorbeeld. Wij kijken dat een beetje op het moment zelf. Zit een van ons twee niet lekker in de vel? Ja, dan ga je geen hele extreme uitspattingen en grenzen opzoeken en weet ik het allemaal. Dan weet je, doe je eerder een stapje terug. Tempo van de langzaamste is trouwens een hele belangrijke. Je kan een heleboel willen. Maar als je je partner mee wil krijgen, zal je toch een stapje terug moeten doen. En ook kijken of je partner daarin mee wil, ja of nee. Ja.
Misschien is dat een soort verkeerd beeld wat veel mensen hebben over een open relatie.
Ja.
Dat ze het beeld hebben van, ja, je maakt een afspraak en je gaat ervoor.
Nee,
in je
eentje.
Maar het is dus continu afstemmen met elkaar van, hoe zit jij er nu in? Ja.
En vaak ook tijdens een contact even oogcontact maken. En dan wordt er wel eens gevraagd van, goh, is het wel oké? Okay? Ja, ik heb het net even afgestemd. En dan kijken ze me heel vreemd aan. Zo, wanneer dan? Ik zeg, nou, net. En dat gaat dan met een hoofdknikje en een knikje. En ik weet precies wat hij bedoelt. En dan is het gewoon oké. Okay. Ja. En soms is het van, kom, nou ja, dan liever niet. En dan is het vriendelijk, dankjewel. En dan gaan we gewoon weer lekker verder met feestje met manlief.
Ja.
We zoeken elkaar altijd op. Het is niet zo dat we handje overal blijven kleven. Ik zeg altijd ergens een straal van 10, 20 meter. Duik die regelmatig op en dansen we even samen. En zijn we even aan de haal en wat dan ook. Dus.
Maar ja, verliefd worden, dat heb je natuurlijk niet in de hand.
Nee, dat kan gebeuren. Maar dat hoeft niet gelijk paniek te zijn. Ik raad dan mensen wel aan, ga geen grote beslissingen nemen als je verliefd bent. Want die zijn niet zo rationeel. En meestal zijn dat niet de beste keuzes.
Okay, het tempo van de langzaamste, die ga ik onthouden. Nou, we zijn aan het einde van het eerste uur van Tussen Droom en Daad. Dankjewel, Jeanette Manders.
Ja, wat jammer.
Ja, psychosociaal hulpverlener bij een anders dan gebruikelijke seksualiteit. Nou, en hoe anders die seks kan zijn, daar hebben we het afgelopen uur over gepraat. En mensen die in een relatie zitten met suffe seks, vanille seks, het basissmaakje, saai.
Niet voor mij, in ieder geval.
En zich daar niet bij willen neerleggen. Nou, die weten precies hoe ze het vanaf vandaag moeten gaan aanpakken. Heel veel praten dus, hè?
Ja, en doe eens gek.
Heel veel praten, gek doen.
Ja, uitspreken, geen geheimen houden.
Regels met elkaar afspreken.
Aftasten.
Ja. En pas op met verliefd worden. Volgend uur hoor je net als iedere week de liefdeslessen van Maxime Hartman.
Ik begrijp vrouwen nog steeds niet zo goed. Maar ik kan wel goed met ze omgaan. Ik weet wel hoe je dat aanpakt. In eerste instantie liefdevol en complimenteus zijn. Dat combineren met een bepaald kritisch vermogen. En een beetje prikkelen. En een beetje humor. Nou, dan zitten ze te soppen.
Ja. Heeft hij gelijk, Jeanette?
Maar een beetje.
Beetje prikkelen, kritisch, beetje humor erin.
Ja, en vooral blijven doen.
Blijven doen.
Ja, blijven doen.
Dus niet na 30 jaar huwelijk.
Hou het speels, doe eens gek.
Het is wel goed zo.
Ja.
En zo klinken liefde en seks volgens DigiDex.
Ik zie dan voor mij hoe ik op de dansvloer op het eind van de avond met mijn vriendinnetje stond. En het hing al een tijdje in de lucht dat we zouden gaan zoenen. En dat was mijn allereerste zoen. In mijn herinnering was dat vuurwerk, was dat fantastisch. Maar het zal in werkelijkheid waarschijnlijk heel erg onbeholpen uit hebben gezien.
Ja, de eerste zoen, dat is altijd mooi, hè? En mijn studiogast is Frank de Bruin, volgend uur. Hij heeft jarenlang als gigolo gewerkt en schreef er columns over in de Viva. En hij schreef er ook een boek over. En als iemand weet wat vrouwen precies willen en hoe het is om spannende seks te hebben in overvloed, nou, dan is hij het wel. Hoewel het beroep van gigolo heel anders was dan hij van tevoren had verwacht. En ik wil ook van hem weten hoe zijn sekscarrière zijn eigen seksleven heeft beïnvloed. Zometeen meer. Nu is het nieuws.